Na het zingen van dit vers lezen wij Lucas 24, vers 13 tot en met 35.
En zie, twee van hem gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hem ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hem, wat redenen zijn dit, dat gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarene, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En toen de overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot de oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet, en hij zeide tot hem, o, onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samenvergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
We vervolgen, gemeente, het gedeelte dat wij vanmorgen samen gelezen hebben en dat vorige week ook werd bepreekt. Vanmorgen staan de versen 25 tot en met 27 centraal van Lucas 24. We zullen deze versen nog één keer lezen. Dus Lucas 24 vanaf vers 25. En hij zeide tot hen, onverstandig en trage van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schrift hetgeen van hem geschreven was. Die prediking vindt plaats, gemeente, onder hetzelfde thema als vorige week met de Emmausgangers naar huis. Met de Emmausgangers naar huis. We zien vanmorgen allereerst een verward hart en vervolgens een bewogen hart. Dus een verward hart en een bewogen hart. Het zal u ook wel eens overkomen, gemeente, dat een fragment of een opmerking uit een preek steeds bij je blijft in de week die je ingaat en op bepaalde momenten in de dagen terugkomt. Dat geldt ook voor mij. Soms zijn er momenten, dat geldt ook voor mij als predikant, dat als iemand tegen het einde van de week begint over de preek, dat je eerst even moet nadenken, waar ging de preek ook over? Een dominee is niet anders dan u. En ook een dominee leidt wel eens aan geheugenverlies. Maar er zijn ook momenten, zoals in de achterliggende week, dat een bepaald moment uit de tekst, een bepaalde uitdrukking, je als het ware achterna wandelt en meeloopt. En dat God vooral ook voor dat ene woord, wat vorige week zondag centraal stond, dat de Heere Jezus die Emmausgangers achterna loopt. Je ziet dat zo als het ware voor je twee mannen die op zo'n smal pad onderweg zijn naar Emmaus, een dorpje ergens in de streek rondom Jeruzalem. Een onbekend persoon die hen inhaalt van achteren en als hij voorbij loopt hen aankijkt en hen die vraag stelt. Waarom kijken jullie verdrietig? Nou, die vraag liep, om het zomaar eens te zeggen, met mij mee in de achterliggende week. Vraag die staat in vers 17. Wat ziet gij, waarom ziet gij droevig, verdrietig, somber? Waarom liep die vraag mee? Wel, ik denk dat we, en dat is denk ik ook wel belangrijk om dat voor onszelf te mogen zien, dat we allereerst hier een hele eenvoudige menselijke handeling naar voren zien komen van de verheerlijkte Christus. Hij begeeft zich onder de mens, hij staat er niet boven, maar hij komt naast hun lopen, letterlijk en figuurlijk. En in één oogopslag ziet de zaligmaker op hun gezicht afgetekend wat er in hun hart leeft. We zeggen het wel eens, ogen zijn de spiegel van de ziel. In iemands ogen kun je soms heel veel zien aflezen, als je maar de moeite neemt om in iemands ogen te kijken en als je ook betrokken wil zijn op mens. En dat is de zaligmaker, de Heere Jezus, als geen ander. Hij ziet in één oogopslag wat er omgaat in hun hart. En daarom stelt hij ook die vraag, waarom kijken jullie zo verdrietig? Wat me ontroerde, gemeente, in de achterliggende dagen, meer dan eens ook in stille momenten, is dat dit dus de Heere is in alle eenvoud. Waarom kijken jullie verdrietig? Met deze God hebben wij van doen. Dat is genade. De Heer is geen hoog verheven God, ver of buiten ons bereik. Hij staat ook niet boven onze mensen, maar hij kent ons door en door. En daar getuigt ook deze vraag van. Het tweede wat mij bezig hield in de achterliggende dagen, en ik hoop dat u dat ook mee mag nemen in uw eigen leven, is dat de Heere Jezus met deze vraag ook hun hart opzoekt. Stelt u het zich nog maar eens voor, u loopt samen met iemand anders over de Deltalaan, die brede trottoirs, en achter u is er iemand die wil u inhalen al lopend. Nou, hoe gaat dat? Soms zegt iemand dan helemaal niets of hij kijkt even opzij en hij zegt heel vluchtig goedemorgen. Maar u en ook die andere persoon hebben de blik gevestigd op dat doel dat voor u ligt. U loopt een rondje door Sliedrecht en die andere persoon moet misschien ergens in de Werestein wezen om een bezoek af te leggen. In ieder geval, u heeft een doel in uw gedachten, dat heeft u voor ogen en daar gaat de wandeling naartoe. Maar zo niet hier op dit moment, onderweg naar Emmaus. Deze twee mensen hebben wel een doel voor ogen, namelijk terug naar huis of naar het adres waar ze overblijven in de komende nacht. Dat staat hun voor ogen, dat doel hebben ze voor ogen en zo met elkaar sprekend hopen ze dat doel ook zo spoedig mogelijk te bereiken. Maar deze man heeft een ander doel voor ogen. Zijn oog is niet gevestigd op het huis, daar ergens achter de horizon. Zijn oog is gevestigd op deze twee mensen. En met dat doel haalt hij hun in. En met dat doel stelt hij deze vraag. Waarom kijken jullie zo verdrietig? En ik zeg het nogmaals, gemeente, dat is ook de Heere. Hij heeft maar één doel voor ogen en dat is het hart van ons mensen bereiken. En met het stellen van die vraag klopt hij ook op ons hart. Want wie is wel eens niet verdrietig onder ons? Je hoeft niet oud te zijn om verdrietig te wezen. En dan mogen gemeenten ook in deze woorden de Heere aanspreken. En ik hoop dat u en dat jij dat ook doet, juist ook op verdrietige momenten. Ik zou bijna zeggen, noteer deze tekst in uw aantekening, boekje of ergens anders. En op de momenten dat wij verdrietig zijn, dat we dan deze tekst ook openslaan en tegen de Heere zeggen, Heere, zo bent u nu. U stelt aan ons de vraag, waarom ben je verdrietig? Dat betekent dat we het ook aan u mogen vertellen. Met veel mensen kunnen we dit niet delen, omdat we ons niet veilig voelen bij een ander, of omdat ook mensen die betrokken zijn op ons. Maar de Heere is dat wel. Met het stellen van deze vraag, gemeente, ligt de Heere ook een klink van de deur van deze twee mensen. Je ziet het gewoon voor je, die mensen die zijn misschien ook wel verbaasd dat ze werden aangesproken, al is de cultuur toen anders dan nu. Wij leven voor onszelf en wij leven vaak langs elkaar heen. Dat lag in deze tijd anders, ook een dun bevolkt gebied natuurlijk. Mensen hadden makkelijker en sneller contact met elkaar, veel ging ook lopen, dus onderweg sprak je ook wel eens iemand. Ik denk niet dat zij er verbaasd van zijn geweest, dat zij werden aangesproken zoals wij dat kunnen wel eens kunnen zijn. En zoals dat soms niet eens mogelijk is op straat om iemand aan te spreken, omdat iemand onbereikbaar is, omdat hij twee van die dopjes in zijn oren heeft. Maar hier in deze tijd waren mensen wel bereikbaar en wel aanspreekbaar, en dat doet de Heere Jezus ook. En toch zijn ze wel verbaasd door die vraag. Dat merk je ook in de reactie van Kleopas. Zijn naam wordt genoemd, de naam van de anderen niet. Wie het ook is, dat weten we niet. En in ieder geval zijn er twee discipelen van de Heere Jezus die betrokken zijn geweest bij zijn leven en ook in het bijzonder bij wat er in de achterliggende dagen gebeurd is in Jeruzalem. En hun reactie ligt er ook niet om vers 18. Ze vallen die vreemdeling bijna aan. Bent u een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet van de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Ze weten dat deze man van Jeruzalem komt. Waarom? Hij komt hun achterop. Hij volgt dus dezelfde weg vanuit Jeruzalem in de richting van de Emmaus. Daarom kunnen ze hem ook zo aanspreken. Dat u vanuit Jeruzalem komt, dat merken we, want u heeft die route achter de rug tot dit moment. Maar wat heeft u daar eigenlijk gedaan? Is het u ontgaan wat daar heeft plaatsgevonden? Heeft u geen kennis genomen van alles wat er gebeurd is? De hele stad stond op een gegeven moment op zijn kop. Alles was in rep en roer, vooral in die vroege morgen. Het kan toch niet zomaar aan u voorbij zijn gegaan? En toch blijkt dat wel zo te zijn in de reactie van die vreemdeling, vers 19. Hij vraagt naar welke gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden. Wat een wijsheid van de Heere, gemeente. De Heer Jezus had net zo goed kunnen zeggen op dit moment, natuurlijk weet ik het. Het ging om mij. Maar hij wil eerst hun hart laten spreken. Mag ik het ook zo eens opmerken, gemeente? Het heeft ergens ook iets humoristisch. Om aan de Heere te vragen, weet u niet wat er gebeurd is? Terwijl hier onderweg naar Emmaus er één is die alles weet. Hij weet wat er in Jeruzalem is gebeurd. Hij weet wie die Emmausgangers zijn en hij weet ook waar hun huis staat. Dat staat niet in Jeruzalem of in Emmaus, maar wel in Jeruzalem. Maar hij laat ze eerst uitspreken. Hij laat eerst hun hart uitstorten voor hen. En dan blijkt het een verward hart te zijn. Ik wil bij dit eerste punt gewoon even met u rustig nalopen wat deze Emmausgangers weet. Dat is het eerste wat we gaan doen. Kijken wat ze weet. Vervolgens zullen we gaan kijken, wat verwart hun nu precies? Dus dat is de tweede stap die we gaan zetten. En de derde stap is, wat moet eraan te pas komen om die verwarring in hun leven weg te nemen? Dus we kijken eerst wat ze weet. Dan gaan we kijken of er iets ontbreekt. En vervolgens, en dat is aan het slot van het eerste punt, gaan we kijken hoe deze verwarring kan worden weggenomen. Laten we maar even kijken. We lezen eerst even de versen, gemeente, vers 19. Dan beginnen deze twee mensen te spreken, twee mannen. De dingen aangaande Jezus de Nazarener, Jezus uit Nazareth. Welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde, dus de Heer Jezus, uit Nazareth overgeleverd hebben tot een oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, verward, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. Sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. Wat mij opvalt, voordat ik met u rustig deze dingen eens ga lezen, is dat het in één keer een stortvloed is wat eruit komt. Je zou bijna kunnen zeggen, ondanks die verbaasde reactie van Kleopas en zijn metgezel, bent u een vreemdeling in Jeruzalem? Heeft de Heer Jezus voor de rest niets meer te vragen? De klink is van de deur en in één keer valt alles naar buiten. Het is alsof deze twee mannen daarop hebben gewacht. Hun hart wordt als het ware opgelucht. En al komt in één keer de verwarring naar je toe, we zullen dat zo meteen ook zien, het is wel iets wat hun bezighoudt. En er ligt denk ik voor ons vanmorgen gemeente ook een hele troostvolle lijn. Want wie kent dat niet, als je bidt tenminste. Verwarde gebeden. En dat we om zoveel dingen ons bezighouden. In onze gedachten en in ons hart. En dat al zoeken wij de stilte en al is het misschien ook mogelijk om voordat wij onze handen vouwen eerst, en ik zou er ook echt voor willen pleiten, als dat kan tenminste, eerst kort na te denken, hoe en wat ga ik nu aan de Heere vragen. Maar op het moment dat we onze handen vouwen en onze knieën buigen, als dat mogelijk is, dan kunnen onze gebeden in één keer zo verward worden. Tuimelen de woorden en de gedachten over elkaar. En als je dan voor jezelf amen zegt, je opent je ogen, dan komt het soms naar je toe. Wat kan de Heere hier nu eigenlijk mee aan? Je kan er soms zelf al geen touw aan vastknopen. Laat staan dat God zou kunnen begrijpen wat er in het gebed, dat durf je eigenlijk niet eens meer zo te noemen, gebed. Wat er in die stortvloed van woorden die over elkaar heen buiten naar de Heere werd voorgelegd. Nou, dat is hier ook het geval. En dan zullen we zien dat de Heere Jezus niet tegen deze twee mannen zegt, kunnen jullie het nog even herhalen? Begrijp er helemaal niets van, even iets rustiger, vertel eens wat in gedeelte, zodat ik het ook kan begrijpen. Maar als hij die één keer, die verwarring, die hele kluwe met wol voor hem ziet liggen, dan gaat de Heere Jezus in alle rust al vragen stellen, orde scheppen in die verwarring. Verwarde gemeente worden door God ook begrepen. Ik zeg dat niet als excuus. Laten we inderdaad ook onze gebeden proberen te ordenen voor het aangezicht van God. Laten we ook proberen om daar structuur in aan te brengen. En dat onze Vader kan ons daarin van dienst zijn. Maar er zijn momenten in ons leven, er kunnen dingen gebeuren in ons leven, dat wij dat verwarring, dat wij dat vergeten. En met alles wat in ons hart leeft, buigen voor de Heere en in één keer als één stortvloed het neerleggen voor God. Maar dan nog zegt de Heere niet tegen ons, zou je het even willen herhalen, want het ging mij iets te snel en ik begrijp er helemaal niets van. Dan nog begrijpt hij het. Al luisterend naar de woorden, want hij kent de wereld achter die woorden. Vandaar die openingsvraag. Waarom kijken jullie zo verdrietig? En weet wat er schuil gaat in dat hart. Wat weten deze Emmausgangers? Het zijn, dat moeten we benadrukken stellen gemeente, en het zijn twee mannen die God vrezen. Het zijn twee mannen die bekeerd zijn. Het zijn twee mannen die de Heere Jezus persoonlijk in hun leven hebben leren kennen en beleiden als borg en als middelaar. En die toch verward zijn. Het zijn geen twee heidenen. En soms worden ze ook, ik zou het bijna zeggen, ook wel eens zo voorgesteld als mensen die de Heere nog niet kennen. Die misschien wel het nodig hebben gehoord, zijn discipelen van de Heere Jezus, maar nog geen persoonlijke geloofskennis van de zaligmaker hebben gehad. Wel, dat is onbijbels. Ze behoren tot de kring die mijn monden van Petrus beleden heeft al voor het lijden en sterven. Op de vraag, en gij, wie denkt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus sprak toen namens hen, ook namens deze twee discipelen, die behoren bij de kring van Jezus' volgelingen. Het zijn geen twee letterknechten, geen twee mondchristenen. Nee, het zijn twee mannen die God vrezen, maar die wel de weg, de omgang met de Heere, zijn kwijtgeraakt. En zij zijn verward. Ik weet niet hoe dat ligt bij een ander. Ik weet wel, ook vanuit eigen ervaring, dat de vreze des Heren vaak gepaard gaat met heel veel verwarring, twijfel, onduidelijkheden. Dat ligt niet aan de Heren, dat ligt aan jezelf. Maar het vertroost me heel vaak, gemeente, dat God in zijn trouw en in zijn langmoedigheid daar wel rekening mee houdt. Daar getuigt ook deze geschiedenis van. Laten we eens kijken wat ze wel weten om deze twee mannen niet in één keer af te serveren als domme mensen, ongelovige mensen. Nee, het zijn mensen die veel weten. We zullen het dus opsommen vanaf vers 19. In de eerste plaats zeggen ze van Jezus uit Nazareth dat hij een profeet is. En dat is bijzonder. Dat deze twee mensen dat ook belijden. Daarmee erkennen ze het gezag waarmee de zaligmaker predikte. Het woord van God openlegt. En onder zijn prediking hebben ze gezeten. En het woord dat de Heere Jezus verkondigde en uitlegde, werd door God in hun hart geheiligd. Hij is een profeet, meer dan een profeet. Hij is een profeet, zo zeggen ze, krachtig in werken en woorden. En ook deze uitdrukking is bijzonder. Het komt nog een keer terug in de schrift, namelijk in Handelingen 7, vers 22... Dan is het Stefanus die Mozes zo omschrijft. Als hij terugkijkt in die lange toespraak die hij houdt voor het Sanhedrin, wat uiteindelijk ook zijn leven kost, dan spreekt hij over Mozes als een profeet, machtig in woorden en daden. En daarmee bedoelt Mozes, en daarmee bedoelen deze twee Emmausgangers niet, dat het iemand is geweest met bijzondere sprekersgaven, met een retorisch talent. Nee, woorden en daden, daarmee willen ze zeggen, het was iemand die door de Heere is gezalfd. Wiens woord gezag had, omdat God achter dat woord sprak. En als hij de schriften opende, dan zwegen de mensen. En moesten de schriftgeleerden erkennen dat hij sprak met gezag, met volmacht. En dat hun dat gezag mist. De daden die hij deed, getuigde ook dat God met hem was. Zoals Nicodemus dat al zei, wij weten wie gij zijt. Dat niemand kan deze dingen doen die God, als zo God niet met hem is. Dus ze weten en ze erkennen dat de Heer Jezus een profeet is. En niet zomaar een profeet in de lange rij van profeten uit het Oude Testament. Nee, in die lange rij is hij anders dan de andere profeten. Machtig in woorden en in daden. Voor God, dus door God wordt hij erkend als geweldig, als groot, als een grote profeet. En de Heere laat dat ook zien in de wonderen en in de tekenen die deze profeet heeft gedaan, dat God met hem is. En ook al het volk erkende het. Dat was ook het pijnlijke in de achterliggende dagen. Het grootste deel van het volk zweeg, terwijl ze ervan overtuigd waren dat hij een bijzondere profeet was. Daar had het Sanhedrin ook mee te dealen, toen ze uiteindelijk besloten om de Heere Jezus om te brengen, niet tijdens het feest, want ze waren bang voor oproer van het volk, omdat de Heere Jezus hoog geacht werd als een machtige profeet. Wat weten ze nog meer? Wel, vers 20, hoe onze overpriesters en de oversten hem overgeleverd hebben tot de oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. Dat weten ze omdat ze dat hebben gezien. Ze waren erbij. Misschien op afstand, maar ze waren erbij dat de Heere Jezus gevangen genomen werd. Ze hebben van afstand bekeken hoe hij meegenomen werd door de straten van Jeruzalem. En ze stonden op afstand toe te kijken hoe hij gekruisigd werd en hing in zijn wonden op Golgotha. En wat voor laakbare, wat voor verwerpelijke rol het Sanhedrin, de overpriesters en de oversten daarin hebben gehad. En hoe ze hem hebben overgeleverd. Ze noemen de namen van de Romeinen niet, maar het klinkt door in die uitdrukking. Ze hebben hem overgeleverd aan de overheid, aan de Romeinen. En die hebben het oordeel van de dood, wat het Sanhedrin had geveld, uitgevoerd. Ze weten nog iets. Al hebben ze dat wel verloren, wat ze weten, vers 21. Ze hoopten dat Jezus degene was die Israël verlossen. Zo, zet u even een klein streepje onder dat woord verlos. Daarmee bedoelen deze twee Emmausgangers niet dat de Heere Jezus erop uit was om hen te verlossen van de Romeinse overheid. Zo wordt dit vers helaas wel eens uitgelegd. Nee, het zijn twee godvrezende mannen. Dat blijkt ook uit het woord dat ze hier gebruiken voor verlossen. Dat is niet bevrijden, zoals wij 75 jaar bevrijding vieren, omdat we bevrijd werden uit die ijzeren vuist van de naties. En nu in vrijheid mogen leven. Ze gebruiken hier een Bijbels begrip. Dat woord kom je ook tegen in hetzelfde evangelie, in Lucas 1, vers 68, in de lofzang van Zacharias. Die God loft, omdat de Heere zijn volk heeft bezocht, gevende hun verlossing. En daarmee bedoelt Zacharias, en daarmee bedoelen ook deze twee mannen, vrijkoop. God bezocht zijn volk om het volk vrij te kopen van zonde en schuld. Ze hebben geen politiek doel voor ogen, deze twee Emmausgangers. Het zijn geen vrijheidsstrijders, nee, het zijn godvrezende mannen. Die weten wat zonde en schuld is. En die ook weten hoe die zonde en schuld door God verzoend, vergeven moeten worden. Ze hoopten dat hij het was. Vervulling van de oud-testamentische belofte. Die Israël, het volk van God, Joodse volk, zou verzoenen met God. Ze weten nog iets. Namelijk dat het bijna aan het einde van de derde dag is. Waarop alles heeft plaatsgevonden. Waarom verwoorden ze dat zo, de derde dag? Wel niet alleen om duidelijk te maken dat hun hoop bijna vervlogen is. Vandaar dat ze ook terug zijn gekeerd vanuit Jeruzalem. Wat hebben ze in Jeruzalem eigenlijk nog te zoeken? Als je hoop de bodem is ingeslagen. En als alles in puin ligt. Als je ervan overtuigd bent dat heel veel gewoon niet klopt. Terwijl je ook niet precies weet wat er dan wel waar is. Maar in die drie dagen klinkt nog iets anders door. Drie dagen is het geleden dat hij om het leven werd gebracht. Kans op een wonder. Opstanding uit de doden. Is eigenlijk vervlogen. Er is nog iets wat hun bezighoudt. Dat is wat die vrouwen hebben verteld, vers 22. Sommige vrouwen uit ons hebben ons verward. Vroeg in de morgen stond aan het graf gewezen. Zijn lichaam hebben ze daar niet gevonden. Maar wat ze wel hoorden en gezien hebben was een gezicht. Van een engel. Die zeggen dat hij hier niet is, maar dat hij leeft. En dan gaat hun verhaal verder. Vervolgens laten ze zien dat twee discipelen, Petrus en Johannes, ook bij dat graf zijn geweest. En die hebben inderdaad geconstateerd dat het graf leeg is. Maar geen gezicht van engelen gezien. En dan sta je voor de keus. Wie van de twee geloof je nu? Geloof je twee van je collega's? Of geloof je een groepje vrouwen? Nou, ze geloven in dit geval deze twee collega's. Een leeg graf en geen gezicht. Geen vreugdevolle boodschap. Hij is hier niet. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is op. Gestaan. Zie de plaats waar ze de Heren hebben gelegd. We gaan het even samenvatten, gemeente. Deze twee Emmausgangers weten eigenlijk heel veel. Ze weten dat Jezus een profeet is. En niet zomaar een profeet, maar dat hij door God gezonden is. Machtig in woorden en in daden. Ze weten ook wat er met de Heren Jezus gebeurd is. Overgeleefd. En als we die woorden horen, dan beginnen bij ons denk ik ook een paar belletjes te rinkelen. Had de Heere Jezus dat niet meer dan eens, meer dan drie keer verteld, in de kring van zijn discipelen, dat de Zoon des Mensen overgeleverd moest worden. Dat hij gekruisigd moest worden. Maar ten derde dagen, en ook dat vertellen deze Emmausgangers, het is nu bijna de derde dag, die is bijna voorbij, ten derde dagen op zal staan uit de doden. Ze weten van een leeg graf. Ze weten van vrouwen die een engel hebben gezien, die gezegd hebben dat hij opgestaan is. Ze weten eigenlijk alles. En toch geloven ze het niet. Laat ik een voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat duidelijk te maken wat deze Emmausgangers op dit moment missen. Missen ze iets in hun geloof? Nee. Alles wat nodig is voor het ware geloof is aanwezig. Je zou het kunnen vergelijken met een puzzel. Er zijn onder ons vele gemeenteleden die graag van puzzelen houden. En sommigen hebben grote puzzels, meer dan 1000 stukjes. Als je aan zo'n puzzel begint, dan ligt er zo'n grote hoop op je tafel. Je weet het als je eraan begint, dit gaat mij waarschijnlijk wel een aantal avonden kosten. Maar daar ligt ook juist het plezier in het maken van zo'n puzzel. Je gaat ervan uit als die doos wordt geopend dat de puzzel compleet is. Het zou wat zijn dat je al puzzelend erachter komt dat je 20 stukjes mist. Her en der verspreid over het stuk. Dan mis je het verband. Nou, dat is eigenlijk hier ook het geval. Alle puzzelstukjes zijn aanwezig. De verwarring is dat het één grote hoop is. En wie kan dit op een normale manier gaan ordenen? Het is heel belangrijk, gemeente, om voor onszelf ook vast te stellen. Het ware geloof bezit in zichzelf alles wat nodig is om te geloven. Hoe komt het nu dat vele van de kinderen van de Heer, ook deze twee Emmausgangers, het vaak niet zo scherp zien en verward zijn? En ik hoop dat u zichzelf daaronder schaart. Dat komt omdat het ware geloof vaak verward is. Er geen orde is, geen samenhang, waardoor het zicht op wie God is, ook in de belofte van het evangelie, wordt omvloerst door twijfel en door wankelmoedigheid. Het ware geloof is in zichzelf volkomen, maar de gelovige is afhankelijk van de Heilige Geest om de verbanden te zien die de Heere door het woord legt. Wij twijfelen daarom niet aan ons geloof, als u de Heere mag kennen. Wij twijfelen als we op onze plaats zijn aan onszelf. En daar ligt denk ik ook een pijnpunt. Om dat te erkennen. Als deze twee Emmausgangers hun hart hebben uitgestort voor die vreemdeling, dan mis ik iets, niet in het geloof, maar wel bij hunzelf. Dat is de ootmoed. De eenvoudige schuldbelijdenis. Dat ze het niet meer zien en niet meer kunnen geloven, omdat hun, zij, die verwarring hebben veroorzaakt. En niet de Heere. Daar ligt de tweede les voor ons gemeente. Als ons hart verward is, ook na ontvangen genade, geven we zo vaak de Heere de schuld. Ook in onze gebeden. Soms ook heel stilletjes, dat we hem verwijten dat hij op afstand is gekomen te staan. En dat de Heere zo weinig spreekt in ons hart en in ons leven. Laten we het eerst gewoon bij onszelf eens gaan zoeken. En kijken of alles wel op zijn plek staat. Ik moet in dit verband denken, gemeente, ook ter illustratie aan een kandidaat die nu ergens in het land predikant mag zijn. Een gerespecteerd predikant. Hij was kandidaat en hij had iemand uit zijn omgeving meegenomen. Man die geoefend was in het geestelijke leven. En hij trok zo hier en daar het land door en deze persoon had hij een keer meegenomen om in een dienst ook mee te luisteren. En de dienst was voorbij, de kerk was uit. Deze oudere persoon zat in de auto te wachten op die kandidaat. Die kandidaat die stapt in, hij zou hem ook thuis brengen. En hij vroeg, en wie herkent dat niet, hij vroeg op enig moment tegen die oudere man, en? Met andere woorden, wat vond je ervan? En toen was het gevatte antwoord, de meubels staan er, maar nog niet op de juiste plaats. Nou, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Alle meubels zijn aanwezig in het hart van deze twee Emmausgangers, maar ze staan nog niet op de juiste plaats. Er is er één nodig die orde op zaken gaat stellen. En als de Heere Jezus dat gaat doen, samenhang aanbrengen tussen al die verschillende stukjes die deze Emmausgangers op tafel hebben gelegd, dan zegt de Heere Jezus niet tegen deze Emmausgangers, de helft van de puzzel ontbreekt. We moeten even wat dingen erbij halen. Nee, dan opent hij de schriften. Met andere woorden, dan is het woord van God dat samenhang aanbrengt in het leven van deze Emmausgangers. Zodat al die verschillende puzzelstukjes op hun plek gaan vallen. En als hij met hun in gesprek aan het raken is, hun hart langzaam maar zeker begint te gloeien, brandend begint te worden. omdat hij orde op zaken stelt en in de uitleg van de schriften zicht geeft op wie God is. We maken zo de stap, gemeente, naar het tweede punt, maar ik wil een paar lijnen trekken. Allereerst in de richting van hen die de Heere nog niet kennen. Ik begin maar gewoon heel eenvoudig met de opmerking, weet God daar ook van? Dat je hem niet kent. Als we van doen hebben, Heer, met deze Heere Jezus Christus, die in één oogopslag weet te benoemen wat er schuil gaat in het hart van deze twee mannen. Waarom ben je verdrietig? Wat gaat er schuil in je hart? Zou hij jou dan van de weg stoten? Als hij vanmorgen met je meeloopt onderweg door het leven en je aankijkt, diezelfde vraag aan jou stelt, wat schuilt er in je hart? Waarom zeg je het niet gewoon? Dat je hem niet kent. Wat er achter schuil gaat. Misschien ook wel een heel persoonlijk verhaal. Misschien ook wel een verhaal met heel veel verdriet. Maar hij wil het horen. En laat hem dan maar aan het woord. Laat hem benoemen en uitleggen hoe u of jij de Heere Jezus en daarachter de Heere God persoonlijk mag leren kennen. Een lijn naar u die de Heere mag vrezen. Wat een geduld heeft God met zijn kerk, vindt u niet? Ook hier al luisteren deze twee mensen. Maar wat hebben we door ontvangen genade al veel in huis? Toen de Heere ons hart opende en het ware geloof in ons leven plantte, gaf God alles om hem te dienen en te vrezen. En dat wij onderweg door het leven zo vaak verward en wankelmoedig zijn, ligt niet aan het ware geloof. Dat is een gave van God. Laten we daar met eerbied en ootmoed en respect over spreken. Als God het geloof geeft, dan geeft God in dat geloof alles wat nodig is om te kunnen geloven. Maar het maakt ons wel bewust hoe afhankelijk we zijn van het profetische werk van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wie Christus wil leren kennen als een schuldovernemende borg en zaligmaker, zal ook echt alleen maar aan zijn voeten moeten gaan zitten om te luisteren naar zijn stem. En laat hij dan maar ordenen. Hij kent ons hart. En hij weet ook wat die verwarring veroorzaakt. Deze twee mannen hebben geen grove zonde gedaan. Ze kunnen niet plaatsen wat ze hebben gezien tegen de achtergrond van wat ze weten vanuit het woord. Dat kunnen ze niet meer rijmen. Nou, gemeente, ik zou bijna zeggen, zit er toch ook in het hart van deze tijd. Hoeveel verwarring is er ook niet ontstaan. Omdat we de dingen die op dit moment kunnen gebeuren, ook om ons heen, niet kunnen rijmen met Gods leiding, zorg en genadige voorzienigheid. En wat geeft dat ook onder ons? Veel verwarring. Maak er een stap naar het tweede punt, gemeente, dat is ook nodig. Een bewogen hart. Ja, een bewogen hart, dat blijkt al daaruit dat de Heere Jezus allereerst hun gewoon maar laat praten, maar hun ook in die verwarring even laat zitten. Ik zei het de vorige keer al, er is niet zo heel veel nodig om deze twee mannen hem niet te laten zien. Het enige wat de Heere Jezus daarvoor deed, was hun houden zoals ze waren op dat moment. Hem zagen zij niet. Ze zagen hem niet, terwijl hij met hun meeliep. Dat was geen groot wonder. De Heere Jezus liet hun in hun geestelijke situatie vanaf dat moment. Waarom? Omdat de zaligmaker met een bewogen hart hun wilde brengen in het hart van de schrift. De Heere Jezus verkoos geen bijzondere openbaring. Nee, we zien hier langzaam maar zeker ontstaan wat voor de rest van het Nieuwe Testament van groot belang is. Dat wanneer hij is opgevaren naar de hemel, hij in de schrift achterblijft. En door woord en geest uitlegt onderweg door het leven wie God is en wie zijn zoon is. En wie de Heere Jezus Christus als schuldovernemende borg wil zijn. Zo ook hier in het leven van deze twee Emmausgangers. Hij kon net als Jozef op een gegeven moment zeggen, ik ben Jozef, uw broeder. Maar wat hij zegt tegen deze twee mannen, kom nou eens hier, sla je bijbeltjes open. En laten we samen het woord van God lezen, zoals ik, Gods zoon, de schriften versta. Dat heeft het geloof nodig. Geen bijzondere openbaring, geen visioenen. De grote profeet en leraar, de Heere Jezus Christus, die door woord en geest uitlegt hoe er orde op zaken gesteld kan worden. Ook in een verward hart. Dat doet de Heere Jezus aan de hand van drie lijnen. Laten we maar even lezen, gemeente, hoe de Heere Jezus dat doet. Hij zegt tegen deze Emmausgangers, verwijtend, daar kom ik zo op terug, vers 25, o onverstandig en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. De profeten, daarmee bedoelt de Heere Jezus het hele Oude Testament. Geloofden ze niet in de Bijbel? Jawel. De Bijbel was voor hun het woord van God. Maar ze zagen in de schrift de lijnen niet meer lopen naar het leven en het werk van de Heere Jezus Christus. En het is de zaligmaker die al luisteren naar het woord die lijnen laat zien lopen. Vers 26, de eerste lijn. Moest de Christus die deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan. Je zou als het ware kunnen zeggen, vers 26 is de sleutel om uit die verwarring weg te kunnen kopen. En daarin geeft de Heere Jezus drie lijnen mee. Allereerst dat de Heere Jezus moest lijden. De tweede lijn dat hij de Christus is, de beloofde Messias, de zaligmaker. De derde lijn dat hij zichzelf zal openbaren in de weg van lijden naar heerlijkheid. Is maar die eerste lijn, gemeente, dat de Heer Jezus uitlegt dat hij moest lijden. Neemt de Heer Jezus daarvoor een bijzondere tekst in de eerste plaats? Ongetwijfeld zal dat gebeurd zijn onderweg naar Emmaus. Dat de Heer Jezus bijvoorbeeld Jesaja 53 heeft opengeslagen, zoals later Filippus dat deed in dat gesprek met die moorman, ook ergens in de vreemde, in de woestenij. En dat die moorman die vraag stelde, oh, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van een ander? En dat de Filippus, de evangelist, heeft uitgelegd, hier gaat het over het lam van God, dat ter slachting werd geleid en dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, maar het behaagde God hem te verbrijzelen. Ongetwijfeld zal de Heere Jezus zulk soort plaatsen zijn nagelopen. Maar wat hier van belang is, is dat de Heere Jezus uitlegt dat heel de schrift één grote vingerwijzing is naar hem. Dat hij zonder de Bijbel niet verstaan kan worden. En dat wij de Bijbelse lijnen niet zien lopen als wij niet onderwezen worden door de zaligmaker. Ziet u, gemeente, hoe afhankelijk iemand is, ook wanneer hij God mag kennen, van het profetische werk van de Heere Jezus Christus. Die is en blijft leerling, gebonden aan zijn voeten. Die bereikt niet het moment dat hij zegt, ik kan u opstaan, want ik weet het wel. Daarvoor is ons leven veel te rauw. Er zijn zoveel dingen die ons in één keer eronder uit kunnen schoffelen. Waardoor we het zicht op wie God is en wie hij door genade ook voor ons wil zijn, weer zijn kwijtgeraakt. Eén knip. En we zijn totaal verward. Eén telefoontje. Eén mail. Eén opmerking, één gesprek, één mededeling en het zicht op God zijn weer kwijtgeraakt. Zo heel veel stellen wij niet voor. Onze bescherming ligt aan Jezus' voeten. Daar moeten we bewaard worden. En ook bewaard worden voor wat er leeft in ons hart. En wat is dat trouwens ook een rijke plaats, gemeente. Als we zittend aan de voeten van de zaligmaker en luisteren naar zijn stem, de schrift mogen lezen in het licht van wie hij is. Door de lijnen van Oud en Nieuwe Testament mogen doortrekken naar zijn persoon. En dat we dat niet alleen mogen doen als een leerling op afstand, maar dat hij ons al luisterend naar het woord helemaal meeneemt en betrekt op hem, want ze zijn al sprekend met elkaar, onderweg met elkaar, onderweg naar huis. En dat huis staat niet in Emmaus, zoals we straks zullen zien. Dat huis staat in Jeruzalem. Dat doel heeft de zaligmaker voor oog. Al luistert het naar de schrift, brengt hij deze twee Emmausgangers zometeen thuis. In de diepste zin van het woord thuis bij God. En daar moet het met u en met mijn leven ook naartoe. Al luisterend naar zijn stem, brengt hij de kudde thuis. Moest lijden. Waarom moest? Wel omdat het moest van God. Het moest van God. Niet van het Sanhedrin, van de overpriesters, van de schriftgeleerden of van het volk. Nee, in al die gebeurtenissen van de achterliggende dagen schuilt Gods hand. Gods raad werd volvoerd. Wat hier gebeurt dus, gemeente, is dat deze Emmausgangers naar dezelfde gebeurtenissen gaan kijken van de achterliggende dagen, maar dan niet vanuit hun visie, hun blik, maar vanuit God. Begint daar ook niet te vrezen des Heren? Dat we luisteren naar het woord van de Heren, aan Gods kant komen te staan. Vanuit God gaan denken. Vanuit God het woord gaan lezen. Vanuit God de psalmen zingen. Vanuit God bidden tot God. Het gaat toch om de verheerlijking van Hem. Maar dat niet alleen, gemeente. Wat is een mens daar trouwens ook wel bij gebaat, als we het leven gaan zien vanuit God? Dan komt alles te staan in het licht van wie de Heere is. Dan krijgt ons leven perspectief, hoop, verwachting en toekomst. Want we hebben te maken met een levende God. Toen ze dat zicht nog niet hadden, spraken ze in de verleden tijd, wij hoopten. Maar hun hoop hebben ze in Jeruzalem gelaten. Want dat werd begraven toen Jezus werd begraven. Toen werd hun hoop ten graven gedragen. En wat heb je dan in Jeruzalem voor de rest nog te zoeken? Als al je hoop is weggevaagd, dan kun je beter naar huis gaan, toch? Dan ben je alles kwijt. Maar dat komt omdat deze twee mannen vanuit hun visie ernaar keken. En wie leest vanuit God, krijgt hoop op God, omdat hij uit God spreekt en vanuit Gods kant gaat denken. Wat is dat belangrijk, gemeente, om dat ook te zien in ons leven. Ook in ons persoonlijk dagelijks leven. En laten we dat ook meenemen in onze gebeden. Om aan de Heere te vragen, Heere, wilt u licht vanuit uw woord werpen op mijn leven. Zodat ik mag zien in welk licht mijn leven staat. Dat is toch in het licht van wie u bent. Van de eer en verheerlijking van uw naam. Het moest van God. Waarom moest dat van God? Omdat in deze weg van lijden en sterven de schuld met God verzoend zou worden. Dan zitten we meteen bij dat tweede, dat vrijkopen, dat loskopen. Deze mannen hadden hoop op verlossing. Maar ze spraken over verlossing vanuit hun leven. Maar wanneer de Heer in ons leven gaat werken, gemeente, en ons vanuit God confronteert met zonde en schuld, dan is het niet meer de vraag, hoe word ik met God verzoend? Maar hoe verzoent God mij met zichzelf? Wat moet God nou doen om in het reine te komen met mij? Dan verbleken mijn vraagjes in het licht van Gods majesteit. En ik bedoel dat niet kleinerend, gemeente. Ik weet vanuit mijn eigen leven hoe pijnlijk dat kan zijn. Als je die kanteling meemaakt in je leven, worsteling, ook soms die bange worsteling, hoe word ik met God verzoend? En dat je alles op alles zet om dat maar te kunnen bereiken. Hoe word ik met God verzoend? Maar als dat gaat kantelen in ons leven en het van Gods kant gaat komen, hoe wordt God met mij verzoend? Dan ligt in die vraag ook de ruimte om het los te kunnen laten. Om het over te kunnen laten aan de Heer, dan wordt het een zaak van de Heer. dan moet God eraan te pas komen. En dat wil de Heere ook. Dat zien we ook hier gebeuren in deze geschiedenis. Als de Heere Jezus laat zien dat hij niet moest lijden om de mens, om die Emmausgangers, maar dat moest van God, omdat God zichzelf wilde verheerlijken, omdat de Heere die schuld wilde verzoenen, omdat God in het reine wilde komen met ons mensen, dan wordt de weg naar God vanuit God geopend. En ligt ons niet meer in de weg om met al onze hebben en houden de toevlucht te nemen tot deze God. Ook met onze verwarring, zonde en schuld. En dan zit ik meteen bij de derde gemeente, die derde lijn die de zaligmaker die trekt, vers 26. Het moest in de weg van lijden tot heerlijkheid. Het stopte niet bij het lijden. Het stopte niet bij het graf. Zo keken de Emmausgangers er tegenaan. Maar de zaligmaker had in zijn lijden een hoger doel voor ogen. Namelijk de heerlijkheid. De verheerlijking van God de Vader. God de Zoon en God de Heilige Geest. En daar getuigt de schrift van Gods eer en van Gods majesteit. En er komen in één keer die puzzelstukjes die als één hoop op tafel zijn gelegd door deze twee mannen. In een juist verband te staan. Dan trekt de Heere Jezus al sprekend vanuit de schrift de verbanden zelf. Moeten Christus leiden tot heerlijkheid. Laten wij dat meenemen, gemeente, ook in ons persoonlijk geestelijk leven. Ook als de verwarring in ons hart toeslaat. En onszelf in alle eenvoud dan ook maar de vraag stellen, aan welke kant sta ik nu met mijn verwarring? Bedoel ik mezelf? Misschien ook wel naar aanleiding van hele ingrijpende dingen. Maar in veel verwarring schuilt vaak ook veel zelfmedelijden. Tenminste, dat is wel mijn ervaring. Maar laten we dit meenemen in de weg van het gebed, gemeente. Als de Heere Jezus dit onderwijs vanmorgen vanuit het woord aan ons meegeeft, dan zegt hij niet van dit zijn nou de lijnen van de schrift, zoek het nu zelf maar uit. En dan hebben wij te doen met een zaligmaker die mensen achterop loopt. Die omkijkt. En die de vraag stelt, waarom ben jij nou verdrietig? Om achter die vraag ook dit te gaan vertellen. Met deze zaligmaker hebben wij mensen zondaren te doen. God komt ons achterop in hem en spreekt ons aan door hem. We mogen dus ook terugleggen in het gebed bij de Heer. Als we het zicht op de Heer zijn kwijtgeraakt, dat we aan God vragen. Heer, geef dat ik mijn leven mag gaan zien in het licht van wie u bent. In uw licht zien wij toch het licht. Ik wil deze momenten, gemeente, vanmorgen afsluiten met het trekken van drie lijnen. En Deo Valente volgende week vervolgen dan weer de geschiedenis. In de eerste plaats deze lijn. Dit moment onderweg naar Emmaus benadrukt hoe belangrijk het profetisch ambt van de Heere Jezus Christus is. Het geestelijk leven van hen die de Heere mogen vrezen, maar ook wanneer een zondaar ontwaakt wordt door het overtuigende werk van de Heilige Geest, is er vaak als eerste zicht en verlangen en vraag naar het priesterlijke werk van de Heere Jezus. Een schuld en schuldvergeving, maar het offer waarmee wij mensen met God verzoend kunnen worden. Maar hoe belangrijk is het om dat voor ons ook zelf te zien, dat hij die grote profeet en leraar is. En dat het liefste werk is wat hij doet om de schriften te openen en als sprekend en als luisterend naar ons hart ons mee te nemen door het woord en te brengen bij de Heere zelf. Het profetische ambt van de zaligmaker. Ik wil dat allereerst neerleggen bij u die God niet vreest. Uw onkunde staat de Heere niet in de weg. Met uw verwarring weet God raad. En voor uw ongeloof heeft God het machtige werk van de Heilige Geest. U bent dus nooit dom voor God. Ik krijg dat regelmatig te horen, gemeente. Soms liggen daar ook soms hele persoonlijke noties achter. Als je in je leven zo vaak gehoord hebt dat je dom bent en dat je niet voor beantwoord de maat die mensen stellen, dan nemen wij dat mee, zo steken wij in elkaar helaas, ook naar de Heere toe. En voelen we ons vaak naar God u ook minder waardig. Kijk eens naar het profetische ambt van de zaligmaker. De Heer Jezus zet deze mannen wel op hun plaats. Hij zegt het onverstandig en trage van hart. Maar dat mag hij tegen hun zeggen, omdat ze al lang op de leerschool van de Heilige Geest zaten. En terwijl hij dat zegt, zegt hij dat niet met boosheid, maar met een bewogen hart. Hij stuurt ze niet weg. Hij stuurt ze niet van de weg. Hij zegt niet, ga maar terug of loop maar door naar Emmausgangers. Snap jullie er nou nog helemaal niets van? Hij opent de schrift. Hoeveel te meer doet hij dat met u? Wanneer u voor het eerst aanklopt bij hem en uw geestelijke onkunde en dwaasheid beleidt aan hem. U eert hem daarmee door hem aan te spreken op zijn profetisch ambt. De tweede lijn die ik met u na wil lopen aan het einde van dit punt is dat we de zaligmaker alleen maar leren kennen door het woord. En ik kan dat niet genoeg benadrukken. We leren Christus alleen maar kennen door het woord. En ik wil het ook omdraaien. Wie de Bijbel wil lezen zoals de Bijbel door God is bedoeld, kan niet om de persoon van de zaligmaker heen. Alleen zittend aan zijn voeten gaat het woord van God open. Maar alleen ook door het openslaan van het woord leren wij de Heere Jezus Christus kennen. Ik kom mensen tegen ook in het midden van onze gemeente. En dat bedoel ik niet vanuit de hoogte gemeente, maar ik zeg dit met een bewogen hart. Die uitzien naar bijzondere dingen in hun leven. Een bijzondere stem en een bijzondere openbaring, omdat ze dat in hun voorgeslacht misschien ook hebben gehoord. En in hun dagelijks leven de Bijbel dichtlaten. Dan kunt u wachten totdat u sterft. Er zal niets gebeuren, echt niet. U zult het woord moeten openslaan. In het woord vindt u de Christus des Schrift. En door het woord vindt u de God van deze Christus. En dat brengt me direct op bij de laatste lijn. Wat is de Heer Jezus gemeent ook een machtige profeet en leraar, of niet? Hij weet uit die kluwe wol, uit die grote berg met allemaal puzzelstukjes, al luisterend naar het hart, orde op zaken te stellen. In hem zijn wij veilig. Maar ook wanneer wij buigen voor hem en ons hart uitstorten voor hem, misschien wel op een manier waarvoor wij ons weg moeten schamen, omdat we denken, wie kan hier nu een touw aan vastknopen? Deze zaligmaker beschikt over de bijzondere gaven, dat hij door de verwarring heen zijn eigen doel voor ogen houdt, namelijk God verheerlijk in het hart en in het leven van u, van jou en mij. En dat doet de Heere Jezus Christus door orde op zaken te stellen. Wat is de zaligmaker daarin ook groot en getrouw in het leven van u, die de Heere vreest. Ga eens met mij na in uw leven, zeker wanneer u de Heere al jarenlang mag kennen. Dan kijken we terug ook op dieptepunt in het geestelijk leven, van verwarring, van geestelijke duisternis, van twijfelmoedigheid, van momenten dat we het gewoon niet meer wisten en voor onszelf niet meer konden geloven. En hoe kwam God op dat moment binnen in ons leven? Dat was in de weg van het woord. Dat was door het gebed. En wat deed de Heere toen op dat moment? Bracht God iets nieuws mee? Nee, hij legde het woord open en liet licht vanuit God op ons leven vallen, zodat alles in een ander verband kwam te staan. Dat was het nieuwe. En dat was ook het vertrouwde. Keer op keer liet de Heere zien dat hij ook in de omgang met de schriften dezelfde blijft. Daarom maakt hij ons zo vertrouwd met hem. En daarom hoeven we niet te hangen naar bijzondere momenten in ons leven. In de eenvoudige, vertrouwelijke omgang met het woord geeft God ons ook bescherming om te blijven bij hem. Amen.